Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.
Goedemiddag luisteraars, welkom bij ons programma Middagzon. Mijn naam is Kobi Donkelaar. De techniek wordt vanmiddag verzorgd door Dick Timmerman. Zoals u hoort is mijn stem niet helemaal zoals die hoort te zijn, dus excuus als die af en toe misschien een keer overslaat. Vandaag is het de eerste Adventszondag. Advent is verwachten. Wat verwachten wij? Kijken we vol verwachting uit naar het kerstfeest, omdat het zo gezellig is, lekker eten, met de familie bij elkaar? Of wachten wij vol verlangen op de wederkomst van de Heer Jezus? Natuurlijk mag je genieten van het bij elkaar zijn en van het eten. Maar dat is niet het echte kerstfeest. En na kerst komt er ook nog Pasen. Daarin liet Jezus werkelijk zien wat hij voor ons mensen over had. Kerst en Pasen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. U kunt tot even voor vijf uur luisteren naar mooie geestelijke muziek. Om 5 uur zenden wij een kerkdienst uit vanuit de Nederlands Hervormde Sionskerk, waarin voorgaat dominee C. Hoek. Na de kerkdienst blijven wij nog tot 7 uur bij u. Ik heb u in de vorige uitzendingen verteld dat ik in het eerste half uur de psalmen aan u wil laten horen, van psalm 1 tot en met 150. Vorige keer zijn we gekomen tot psalm 8, dus begin ik nu met psalm 9. Psalm 9 is een danklied voor een grote verlossing. U hoort de versen 1, 2, 10 en 11. We gaan verder met psalm 10 en 11. Psalm 9 was een danklied, maar in psalm 10 is het toch weer moeilijk. Dat is een gebed in bange tijden. En in psalm 11 gaat het over het vertrouwen op God. Zo kan het ook bij ons gaan, dankbaar zijn en daarna toch weer moeilijke tijden. Maar dan mogen we ook weer vertrouwen op God. Van psalm 10 hoort u de versen 1, 7 en 9. En van psalm 11 de versen 1, 3 en 4.
Thank you.
Als laatste voor de kerkdienst hoort u Psalm 12, de versen 1, 6 en 7. Daarin komt ook weer het woord vertrouwen terug. Psalm 12 zegt: alleen God is getrouw. Ondanks dat het soms lijkt of hij er niet is, is hij toch getrouw en laat het ons aan niets ontbreken.
Ja.
Wij schakelen zo dadelijk over naar de Nederlands Hervormde Sionskerk. In de dienst gaat voor dominee C. Hoek. Mede namens Dick wens ik u een goede dienst toe.
Goedemiddag gemeente. Een hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Hoek uit Giessen. Ik wil ook alle mensen thuis groeten en ook alle gasten in ons midden. En in het bijzonder heten we de luisteraars van de Stilok welkom. In deze dienst zijn er 3 collectes. De eerste collecte is bestemd voor het pastoraat. De tweede diaconale collecte is bestemd voor schuldhulpmaatje. En de derde collecte is bestemd voor de Wycliffe Bijbelvertalers. En ook kan er gegeven worden bij de zendingsbus en alle doelen van harte bij u aanbevolen. Namens de kerkraad en voorganger wens ik u allen een gezegende dienst toe. Die wij beginnen met gezang 127, het eerste vers.
Willen wij eerst stil worden voor God en daarna de dienst beginnen met votum en groet. We worden eerst stil voor God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Gaan wij nu zingen opnieuw gezang 127, de coupletten 2 en 3. Vat moed bedroefde harten, de koning nadert al. Tweede vers en ook het derde van gezang 127. zijn vanmiddag samen in de naam van de Heer Jezus Christus. En we voelen ons verbonden met allen die zijn verschijning hebben liefgekregen. De kerk van alle tijden en alle plaatsen. Hierboven en hier beneden. En samen in die verbondenheid willen we ons geloof belijden. Dat doen we met de woorden van de 12 artikelen, het apostolicum. En aansluitend zingen we Psalm 93, de versen 1 en 4 uit de Nieuwe Berijming. De Heer is koning, hij regeert altijd om God met macht, bekleed met majesteit. 1 en 4 van Psalm 93. En ieder van u spreekt nu in zijn of haar hart met mij de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En het eeuwige leven. Amen. We willen bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons bidden. Heer onze God, wij prijzen vanavond uw naam. Dat we samen mogen komen en uw naam mogen aanbidden. Want u bent onze God, u bent onze koning. En wij eren en wij aanbidden u. En Heer, aan de ene kant denken wij aan u. In uw glans en in uw majesteit. We hebben daarvan gezongen. Uw grote macht. U heeft de aarde gegrondvest. En u regeert de wereld. U houdt alles in uw hand. Alles staat vast en blijft in stand. En tegelijkertijd hebben we ook gezongen van uw opzoekende liefde. Dat u mensen in nood opzoekt. Mensen die angsten en smarten hebben, die zult u helpen. Er is weer nieuwe hoop voor hen, want u laat zich vinden en u wilt er voor hen zijn, de zwaar beproefden. Hoort, uw koning is niet ver. Voor wie in het duister toefde, rijst nu de morgenster. Heren, dat kunnen wij maar moeilijk bij elkaar krijgen. Uw majesteit en uw grootheid. En tegelijkertijd uw liefde en uw nabijheid. En dat u iedereen ziet. En er voor iedereen wilt zijn. Wij bidden u dat we daar vanmiddag iets van op het spoor mogen komen. Als we gaan lezen in uw woord. En zien hoe dat begon met het koningschap van u. Hoe dat begon in Israël. Open voor ons uw woord. En open onze harten. En geef dat wij uw woord mogen verstaan en mogen geloven. Kom daartoe met uw Heilige Geest. En leid ons vanmiddag. En geef ook dat we in onze tijd, op de plek waar wij leven, helderheid en inzicht ontvangen. Wie u bent en wat u van ons vraagt. Heere, wil zo met ons zijn. Hier in de Sionskerk in Veenendaal, maar ook bij hen die met ons meekijken, in de eigen huizen of op andere plekken. Heere, breid uw koninkrijk uit, ook vanmiddag. En verheerlijk uw naam, ook vanmiddag. En maak alles goed. Wanneer we zingen, wanneer we het orgel bespelen, wanneer we als koster alles in orde hebben gemaakt en alles in orde houden. De regietafel, wanneer we spreken, wanneer we luisteren, wanneer we bidden, wanneer we onze gaven geven. Laat het allemaal zijn, Heere, tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Dat vragen wij u in de vergeving van onze zonden. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij lezen uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. We lezen uit 1 Samuel 8 en ook uit Lucas 1. Samuel 8. We lezen het hele hoofdstuk. Het gebeurde nu, toen Samuel oud geworden was, dat hij zijn zonen tot richters over Israël aanstelde. De naam van zijn eerstgeboren zoon was Joël en de naam van zijn tweede was Abia. Zij waren richters in Beersheba. Maar zijn zonen gingen niet in zijn wegen. Ze waren uit op winstbejag, namen geschenken aan en bogen het recht. Toen kwamen alle oudsten van Israël bijeen en ze kwamen bij Samuel in Rama. En ze zeiden tegen hem: zie, u bent oud geworden en uw zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom een koning over ons aan om ons leiding te geven. Zoals alle volken. Toen zij zeiden: geef ons een koning om ons leiding te geven, was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot de Heere. Maar de Heere zei tegen Samuel: geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen. Want zij hebben u niet verworpen, maar mij hebben zij verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. Overeenkomstig alles wat ze mij aangedaan hebben, vanaf de dag dat ik hen uit Egypte geleid heb, tot deze dag toe, door mij te verlaten en andere goden te dienen, doen zij nu ook u aan. Welnu, luister naar hun stem, maar waarschuw hen nadrukkelijk en maak hun de handelswijze bekend van de koning die over hen zal regeren. Daarop maakte Samuel al de woorden van de Heere bekend aan het volk dat een koning van hem verlangde. Hij zei: dit zal de handelwijze zijn van uw koning, van de koning die over u zal regeren. Hij zal uw zonen nemen om hen voor zich in te zetten bij zijn wagens en zijn ruiterij, om hen voor zijn wagen uit te laten lopen. Hij zal hen aanstellen tot bevelhebbers over 1000 en tot bevelhebbers over 50. Ze zullen zijn akker moeten ploegen, zijn oost binnenhalen en zijn strijdwapens en zijn wagentuig gereed maken. Uw dochters zal hij nemen als zalfbereidsters, kooksters en baksters. Uw akkers, uw wijngaarden en uw olijfgaarden, de beste zal hij nemen en ze aan zijn dienaren geven. Van uw zaaigoed en uw wijngaarden zal hij het tiende deel nemen en het aan zijn hovelingen en zijn dienaren geven. Hij zal uw slaven, uw slavinnen, uw beste jonge mannen en uw ezels nemen om daarmee zijn werk te doen. Hij zal het tiende deel van uw kudde nemen en u zult hem tot slaven zijn. U zult het in die dagen uitschreeuwen vanwege uw koning, die u zich gekozen hebt. Maar de Heere zal op die dag niet antwoorden. Maar het volk weigerde naar de stem van Samuel te luisteren. Ze zeiden, nee, er moet toch een koning over ons komen. Dan zullen wij ook zijn als al de volken. Onze koning zal ons leiding geven. En hij zal voor ons uitgaan en onze oorlogen voeren. Toen Samuel al de woorden van het volk gehoord had, sprak hij die uit ten aanhoren van de Heer. De Heer zei tegen Samuel, luister naar hun stem en stel een koning over hen aan. Toen zei Samuel tegen de mannen van Israël, ga heen, ieder naar zijn stad. We lezen ook een paar versen uit Lucas 1. Dan gaan we naar Nazareth. Huisje van Maria. En daar treffen we haar aan. En ze heeft bezoek van een engel. Lucas 1, de versen 30 tot en met 33. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Tot zover de schriftlezingen voor deze dienst. We willen met name stilstaan bij 1 Samuel 8, de eerste versen van het hoofdstuk over de wens van Israël om een koning. Maar eerst willen wij zingen. Psalm 72, oude berijming, de versen 1 en 2. Psalm 72, de versen 1 en 2, oude berijming.
Thank you.
Straks in aansluiting op de preek zingen we van Psalm 89, de versen 3 en 8 uit oude berijming. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. Verdere van het derde vers en ook het achtste vers van Psalm 89. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Israël wil een koning. En ze krijgen van God ook een koning. In Israël is een transitie op handen. En als wij dat vandaag lezen, ja, dan herkennen wij dat. Want ook wij verkeren in een tijd van transitie. Israël krijgt een koning, maar God zal zijn eigen weg daarmee gaan. Want in het Nieuwe Testament hebben we gelezen, en het is Advent, dat Gabriel tegen Maria zegt: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven, en hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacobs koning zijn tot in eeuwigheid. Aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Daar gaat het naartoe. Naar deze koning. De Messias die koning is. En hij zal zitten op de troon van David. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maar hoe begon dat met het koningschap in Israël? Nou, dat lezen we nu. In 1 Samuel 8. Lezen we van een transitie. En ik zei al, wij in Nederland, wij zitten ook in een tijd van een transitie. Want de uitslag van de verkiezingen zijn bekend. En nu is het aan de winnende partijen om een regering te vormen. Een nieuwe regering voor de komende jaren. Maar dat valt nog niet mee. De verkenner moet hard zijn best doen om de fractievoorzitters aan tafel te krijgen. En wat voor een regering zal dat worden? We volgen het met belangstelling. Want de uitslag van de verkiezingen laat wel zien dat de mensen verlangen naar een verandering. De tijd van Rutte met zijn neoliberaal bestuur, die tijd moet maar voorbij zijn, zeggen veel kiezers. Het volk wil een andere koning, een andere premier en een ander beleid. Maar hoe dat er precies uit zal gaan zien en hoe de nieuwe regering het allemaal zal gaan invullen, spannend. En ik ga dat van deze plek, deze preekstoel, niet allemaal duiden. Dat is mijn taak niet. Maar we houden het wel in de gaten, zeker. Wij gaan vanavond terug in de tijd naar Israël, zo'n 1025 voor Christus. Waar ook een nieuwe regering gevormd moet worden. Het volk wil een transitie. Ze willen vanaf nu een koning. Zo moet het vanaf nu gaan worden. Want ze hebben gekeken naar de omliggende volkeren. En de omliggende volkeren hebben ook een koning. En het ziet er geweldig uit. Dat willen ze ook. En zo gaan ze naar Samuel. Samuel is oud geworden. Hij heeft inmiddels al een lange tijd over Israël geregeerd als richter. Zijn zonen zijn nu richter in zijn plaats geworden. Joël en Abia. Ze zijn in zijn voetspoor getreden, door Samuel aangesteld als richter. En zij oefenen hun bestuurstaak uit in Beersheba. Maar eigenlijk klopt het niet. Want het richterschap kent in tegenstelling tot het priesterschap geen erfopvolging. Dat was bij de priesters in Israël wel het geval. De priesters die behoorden tot de stam van Levi. En het priesterschap ging van vader op zoon voort. Tot in de tijd van Jezus toe. In de adventstijd lezen we van Het priester-echtpaar Zacharias en Elisabeth uit het stadje in het bergland van Judea. Ze komen uit een oude priesterfamilie. En Zacharias zal in zijn dienst in de tempel een engel ontmoeten die hem zal vertellen dat hij een zoon zal krijgen die de profeet van de Allerhoogste zal zijn. En voor het aangezicht van de Heere uit zal gaan om zijn wegen gereed te maken. Het priesterschap in Israël was erfelijk. Maar de richters, die werden door God geroepen. Die werden door God uitgekozen. Die werden door God geroepen en gezonden. Dat gebeurde steeds op een andere manier. Samuel echter heeft zijn zonen aangesteld als richters in Israël. En je leest het en je denkt, is dat goed? Klopt dat? Is dat de wil van God? Mocht Samuel dat wel doen? En op zich is dat nog niet eens het grootste probleem. Er is een groter probleem. Want, zo hebben we vanmiddag gelezen, de zonen van Samuel waren corrupt. Ze waren uit op winstbejag. Ze namen geschenken aan en steekpenningen. Ze bogen het recht. Wie het meeste betaalde, die kreeg gelijk. Het waren geen betrouwbare rechters. Het waren geen onpartijdige rechters. Het was een foute boel. En de mensen in Israël hebben het gezien. En ze denken, dit komt helemaal niet goed. Straks dan is Samuel overleden. En dan zitten wij opgescheept met deze corrupte rechters. En daarom komen ze bij Samuel. En zeggen ze in vers 5, zie, u bent oud geworden. En uw zonen gaan niet in uw wegen. Wij hebben de oplossing. Stel daarom een koning over ons aan. Dat die koning ons leiding zal geven. Zoals ook gebeurt bij de volkeren rondom ons. Ja, ze hebben goed om zich heen gekeken. En ze hebben gezien hoe het bij de andere volkeren gaat. En die andere volkeren, die hebben een stoere leider. Die hebben een krachtige koning. Ja, dat willen ze ook. Een koning die voorop kan gaan. Die de weg weet. Die de strijd aangaat. Die zorg draagt voor een nieuwe, krachtige, glorievolle toekomst. Een koning hebben ze nodig. Ja, ze weten het precies. Ik kom er zo op terug. Want ondertussen confronteren ze Samuel wel met een harde realiteit. Uw zonen gaan niet in uw wegen. En dan moet je denken aan Eli. Blijkbaar overkomt Samuel hetzelfde als Eli. Priester Eli had te maken met zonen die het niet zo nauw namen in het heiligdom van Silo. Als de mensen kwamen aanlopen om een dier te offeren, dan namen ze het dier aan en slachten ze dat dier. Maar de beste stukken vlees legden ze apart om later zelf op te eten. En zo hadden ze meer van dat soort dingen. Hun optreden was een schande. En Eli, die zag het allemaal wel, maar die zag het allemaal door de vingers. Hij zag het allemaal knikken. Dan namen ze het dier aan en slachten ze dat dier. Maar de beste stukken vlees legden ze apart om later zelf op te eten. En zo hadden ze meer van dat soort dingen. Hun optreden was een schande. En Eli, die zag het allemaal wel, maar die zag het allemaal door de vingers. Hij zag het allemaal knikken. 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 God die alle dingen ziet en alle dingen weet en die bedrog en onrecht niet kan verdragen. De mensen komen tot Samuel en zeggen, uw zonen gaan niet in uw wegen. Het is iets wat veel mensen herkennen vandaag. Er is een boek door Margriet van der Kooi geschreven, een predikante. Als kinderen andere wegen gaan. Dit boek gaat in op dit veel voorkomend verschijnsel. Dat kinderen ouder worden en van lieverlee niet meer naar de kerk gaan. Het geloof een beetje op afstand parkeren. Opgaan in het leven En alles wat er vandaag te beleven is en te doen is. En de agenda's zijn vol. En er komt van alles op en af. En er is zoveel wat aan hen trekt. Het leven is uitdagend en biedt zo ontzettend veel. En als het niet uitdagend is, als het moeilijk is, dan heb je daar ook je handen vol aan. En de ouders die blijven een beetje verward achter. Vol met vragen. Hoe moet dat nu? Dat kan toch niet zomaar? Je kunt toch als mens niet je schepper en je verlosser vergeten? Dat komt toch niet goed? Hoe moet dat? Vragen, verwarring. Maar misschien ook wel schuldgevoel. Dat is ook iets wat Margriet van der Kooi in het boek ook onderstreept. Dat dat vaak voorkomt. Dat je dan schuldig voelt. Wat heb ik verkeerd gedaan? In mijn opvoeding. Ben ik te streng geweest? Ben ik te laks geweest? Had ik er meer over moeten praten? Heb ik er te veel over gesproken? Heb ik er te veel bovenop gezeten? Heb ik wel genoeg van mijn eigen geloof of van mijn eigen twijfel laten zien? Heb ik het wel goed gedaan? Ik ben zo tekortgeschoten. Ik heb het gevoel dat ik gefaald heb. Ik heb het voor in de kerk beloofd mijn kinderen in deze leer naar mijn vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Maar waar zijn ze? En waar komen ze terecht? Waar gaan ze naartoe? En misschien dat je ook wel wat teleurgesteld bent in God. Want hij heeft het toch beloofd. Dat hij zijn verbond zal gedenken. En er is toch gezongen bij de doop. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Heere, u heeft het beloofd. En u laat het werk wat u bent begonnen toch niet los, toch niet varen. Hoe kan het dan? Ik denk dat Samuel deze gevoelens heel goed begrijpt. Hij heeft met leden ogen aangezien dat zijn zonen andere wegen kozen. En nu komen daar de oudsten van het volk aangelopen. En die leggen de vinger op de zere plek. En die zeggen waar het op staat. En ze hebben gelijk. Het is de harde werkelijkheid. Zijn zonen zijn corrupt. En Samuel, hij voelt het als een afwijzing. Hij ervaart de kritiek op zijn zonen als een kritiek op hem. Hij heeft het niet goed gedaan. Hij heeft gefaald. Voor de ogen van de mensen was hij een ziener, een man Gods. Iemand die de stem van de Heere heeft gehoord en de stem van de Heere al jong leerde kennen. En het woord van de God, van God vele malen heeft doorgegeven. Onverschrokken stond hij daar, richting het volk. Hij riep het volk samen. Hij bracht het volk tot inkeer. Hij bracht het volk terug tot God. En de Heere was erbij en de Heere zegende het. En het volk kwam tot inkeer. Hij heeft het volk bij God kunnen bewaren. Maar zijn eigen zonen zijn afgedwaald. Uit op winstbejag. Ze dienden de mammon. Was hij te veel van huis? Heeft hij zijn taak als vader verwaarloosd? Allemaal vragen die misschien door zijn hoofd gingen. Samuel. Margriet van der Kooi die geeft in het boek aan dat je toch niet te snel moet denken dat je gefaald hebt. Want ja, je hebt je kinderen toch lief gehad. En je hebt op jouw manier toch je best gedaan. En je hebt het toch doorgegeven. Ik heb tekort geschoten. Dat gevoel. Maar ik dacht ook toen ik dit las, als vader Samuel die Gods stem op jonge leeftijd heeft leren verstaan en dicht bij de Heere leefde en vele malen in zijn leven het woord heeft ontvangen en heeft doorgegeven aan het volk. Als deze man, ik kan geen betere vader in die tijd mij bedenken, als deze man zijn zonen niet bij God en zijn geboden kon bewaren, dan leren we toch in ieder geval dat een volmaakte christelijke opvoeding niet bestaat. En dat genade geen erfgoed is. En dat er geen opvoedingsmethode is waardoor je gegarandeerd diepgelovige kinderen en diepgelovige kleinkinderen krijgt. We ontdekken dat we afhankelijk blijven van het werk van God zelf in ons leven. En zo is het toch ook in je eigen leven gegaan, of niet? Jouw geloof is toch niet iets wat je van je ouders hebt gekregen, of wat je zelf hebt gefabriceerd, of zelf in elkaar hebt geknutseld. Ten diepste is dat geloof toch wat je zelf bij mag leven. Ten diepste is dat toch een gave van God. Een wonder van God. Zijn liefde die hij heeft opgezocht. Je kwam hem toch tegen. Het was toch een verrassing. Toen je ogen opengingen. Toen je geraakt werd door het geheim. Toen je ontdekte dat de Heer leeft en wie hij is. Misschien wel op een hele andere manier dan je ouders het jou hebben meegegeven. Met andere woorden, God zelf moet eraan te pas komen. Dat is het belangrijke punt. Geloven we dat? Moeten we het niet meer verwachten van Gods beloften? En hoe doen we dat? Hoe doe je dat? Hoe ga je om met Gods belofte? Wat is de juiste manier om te gaan met de belofte van God? Dat is toch biddend? God geeft toch zijn belofte omdat wij er biddend mee bezig zijn. En niet alleen als je ouder geworden bent en je kinderen hebt mogen krijgen, maar ook als geheel van de gemeente, iedereen. Dat we er biddend mee bezig zijn. Juist ook in donkere tijden. Dat we onze knieën buigen en biddend met onze jongeren bezig zijn. Ook als ze 30 jaar zijn of 40 jaar zijn. En als we dat doen, dan is dat niet te vergeefs. Iedereen maakt fouten in de opvoeding. Neem Samuel, ik zou in die dagen geen betere vader mij kunnen voorstellen in geestelijk opzicht. Het punt is niet of wij goede opvoeders zijn. Het belangrijkste is dat wij niet stoppen met bidden. Dat we dat blijven doen. En dat wij het blijven voorleven. Niet omdat wij het zo fijn vinden als onze kinderen weer naar de kerk gaan. Of als ze weer op zoek gaan. Maar vooral omdat we toch niet willen dat ze hun leven voortzetten zonder hun schepper en hun verlosser te kennen. We weten toch van Augustinus dat van hem werd gezegd dat een kind van zoveel gebeden niet verloren kon gaan. En moeder Monica reisde hem achterna en heeft ontzettend veel gebeden. En laatst hoorde ik van een collega 2 weken terug. Hij vertelde mij dat hij de laatste tijd een vrouw van in de 40, achter in de 40, in de kerk zag zitten. En hij zocht haar op. En ze vertelde dat de Heere God haar trok. Ze kon het niet beschrijven, maar dat was het. Dat gebeurde. En daarom is ze naar de kerk gekomen. En heeft ze haar plekje ingenomen. En ze getuigde ervan dat God haar heeft teruggevonden. En dat zij God heeft gevonden. Ze vindt het alleen zo jammer dat haar ouders er geen getuigen meer van kunnen zijn. Want die zijn inmiddels overleden. Maar ze wist dat haar ouders iedere dag voor haar hadden gebeden. Dat ze tot geloof zou komen. Zomaar een voorbeeld van hoe het kan gaan. De kracht van het gebed. Samuel. De Heere antwoordt Samuel dat hij het zich niet moet aantrekken. Vers 7, dan zegt de Heere: ze hebben u niet verworpen. Ze hebben mij verworpen, dat ik geen koning over hen zal zijn. Hoezo? Nou, het volk, want daar ging het om, het volk wil een koersverandering. Ze willen een koning zoals de andere volkeren een koning hebben. En de vraag wat God wil, of het ook Gods plan is, die vraag stellen ze niet. Het besef dat God hun koning is, dat besef lijkt al helemaal te zijn verdwenen. Dat God al eeuwen met hen bezig is en eeuwen voor hen zorgt. Dat God hen hier gebracht heeft. Ze zijn het allemaal kwijt. Nee, Ze hebben gezien dat de omliggende volkeren een koning hebben. En die koning is rijk. En die koning imponeert. Die koning is krachtig en sterk. En dat willen zij. Een koning die zijn volk mee zal nemen in de vaart der volkeren. Een koning die zal zorgen voor veiligheid, voor welvaart en voor macht. Een koning waar je tegenop kunt kijken. Een koning die de symbool zal zijn van de natie. Symbool van de natie. Ja, zo'n koning kost wat. Hij zal een leger willen oprichten en onderhouden. Hij zal een hofhouding willen hebben. En natuurlijk een prachtig paleis. Hij zal feesten gaan geven. Er zal belasting betaald moeten worden. Hij zal akkers en wijngaarden en olijfbomen en personeel nodig hebben. En Samuel rekent het de mensen voor wat de kosten zullen zijn voor een koning. Maar de mensen zijn niet onder de indruk. Ze vinden het allemaal prima. Ze zullen het leveren. Ze zullen betalen wat nodig is. Vers 19. Er moet een koning komen. Dan zullen wij zijn als de volken. Onze koning zal leiding geven. Hij zal voor ons uitgaan. Hij zal de oorlogen voeren. Meegaan in de vaart der volken. Dat is wat de mensen belangrijk vinden. En God? Onmerkelijk. Er gaat inderdaad een koning komen. Maar het zal anders gaan. God zal laten zien hoe een koning eruit ziet naar zijn hart. De mensen zullen het gaan zien. Ja, er gaan generaties overheen. Eerst komt Saul. Ja, kijk, Saul, dat is de koning die ze zoeken. Een lange man. Een indrukwekkende verschijning. Hij voldoet aan het beeld van de koning. Maar innerlijk is hij zwak. Hij kan het niet waarmaken. Op cruciale momenten mist hij de afslag. Kiest hij tegen God. En dan gaat God verder en kiest hij de jongste zoon van Isaï. Die wordt tot koning gezalfd. David. En hij is een koning naar Gods hart. Want hij erkent God boven hem. God is de ware koning. En David zal hem toegewijd zijn. Hij zal rechtvaardig zijn en oprecht zijn. En hij zal in een linnen priesterhemd dansend voor de ark uitgaan. Zijn vrouw die vindt het maar bespottelijk. Maar als het om God gaat, legt David zijn koninklijke waardigheid af. En danst hij van vreugde. En David, hij zal zich door de profeten laten gezeggen. Hij zal gehoorzaam willen blijven. En als hij zondigt, ja ook dat zal gebeuren. Dan zal hij zich bekeren. David, ja, dat is een koning naar Gods hart. Want in de eerste plaats wil hij afhankelijk zijn van God zelf. En wil hij recht doen aan de weduwe en de wees. Rechtvaardig zijn en barmhartig. En wij denken eraan. In deze tijd van Advent. In deze tijd waarin ons land op zoek is naar een nieuwe regering. Een hele zoektocht om recht te doen aan de wensen van de kiezers. Het volk wil een sterke leider. En wij vieren Advent. En wij trekken de lijn door. Van David. Naar de grote zoon van David. Jezus. En dan zingen we in de kerk van hem. Hij kwam bij ons heel gewoon. Zie onze God de koningknecht. Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag. Gedragen door zijn liefde en kracht. Met zijn komst verklaarde Johannes de Doper dat het koninkrijk der hemelen nabijgekomen is. Maar zelf zei Jezus tegen Pilatus dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is. Dat hij niet meegaat in de vaart der volkeren. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaren gestreden hebben. Opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu mijn koninkrijk is niet van hier. En ze namen hem gevangen. En ze voerden hem weg en ze kruisigden hem. En Pilatus liet een bordje plaatsen boven het kruis. De koning der Joden. Een koning die kwam om te dienen en zijn leven te geven, om zondaren zalig te maken, zodat ze zijn koninkrijk in kunnen gaan. Met Advent zeggen wij, wij willen een nieuwe regering. Wij willen een koning. Laat Jezus koning zijn in mijn leven. En ik neem mij voor om te buigen voor hem. Want hij is ook voor mij aan het kruis gegaan om mijn zonden te vergeven. Hij kan mij zalig maken. En van hem leer ik waar het om gaat in het leven. Het gaat om God. Het gaat om gerechtigheid. Het gaat om genade. Het gaat om liefde. Laat dat koninkrijk dichterbij komen. In deze wereld. In de levens van mijn kinderen als ik die mocht krijgen. In de levens van mijn kleinkinderen als ik die mocht krijgen. In mijn familie. En in mijn leven. Halleluja. Amen. We willen samen danken en bidden. En in de avonddiensten, de middagdiensten, wordt er voorbeden gedaan voor de kerk wereldwijd. En vanmiddag willen we bidden voor Tajikistan. 9 op de 10 inwoners van Tajikistan zijn moslim. Hoewel er officieel godsdienstvrijheid bestaat, is het bijna onmogelijk te veranderen van godsdienst. We bidden dat Tajiken die christen zijn geworden niet terugkeren naar de islam vanwege vervolging, haat en uitsluiting. Jongeren tot 18 jaar mogen van de overheid in Tajikistan niet meedoen aan kerkelijke activiteiten. We doen voorbeden voor de toekomst van de kerk in dit land. Laten we samen danken en bidden. Heere onze God, wij danken u dat we vanmiddag in vrijheid samen mogen komen. En in de adventstijd zien we uit naar uw koninkrijk. En wij hebben gezien waar de mensen naar uitzien. In Israël en eigenlijk ook wel vandaag. Groot en sterk, eigen belang. Maar u bent koning. En hoe regeert u? We mogen het zien in de Heer Jezus. Die gekomen is om te dienen. Die juist de zieken en de eenzamen en de mensen die zorgen hebben opzocht en hen hielp. Iedereen mag bij hem komen. En hij geeft werkelijk vrede. Zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Heere God, wij bidden u dat wij in zijn koninkrijk leven. Dat koninkrijk dat deels nu al aanwezig is, maar straks de aarde zal omvatten. Geef, Heere, dat Jezus in ons leven koning is. Dat hij de koning is van wie wij het verwachten. Die ons toekomst geeft. Juist door zijn offer. Het kruis van Golgotha. Heere, en geef dat hij ons ook zal inspireren. Om te doen wat nodig is. Om vrede te krijgen. We bidden u om een goede adventstijd. En geef, Heere, dat we erdoor geïnspireerd worden. En wij bidden ook voor onze omstandigheden. En we hebben ondertussen vanavond, vanmiddag ook gezien hoe het ging met Samuel. En in zijn gezin. Voor zover we daar iets van weten. Maar we herkennen wel wat we daarover hebben gelezen. Als het gaat om de tijd waarin wij leven. En de zorgen die wij hebben. Als we zien dat zoveel jonge mensen en ook oudere mensen zomaar een andere weg in kunnen slaan. En zo op kunnen gaan in het leven. En u lijken te vergeten. Heere God, het vervult ons met zorg, verwarring en verdriet ook wel. En we verlangen erna, Heere, dat we iets mogen zien van uw werk en van uw trouw. Ook in hun levens. Ja, Heere, wij hebben het zelf mogen ervaren of we zijn er zelf naar op zoek. En we kloppen aan bij u. Heere, als u het in ons leven wilt doen, dan toch ook in de levens van de mensen om ons heen. Van onze kinderen, als we die mochten krijgen. Kleinkinderen misschien. De jongeren van de gemeente. Wij bidden u voor hen, Heere God. En wij bidden u, openbaar uzelf. En dat ze een indruk van u ontvangen. Dat ze mogen beseffen dat u er bent. De levende God, de heilige God. Maar ook de liefdevolle Vader in de Heer Jezus Christus. Dat ze de weg naar u vinden, Heer, en bij u vinden wat ze ten diepste nodig hebben. Want er is een dorst in ons leven. Er is een leegte in ons bestaan. Er is een hunkering en verlangen dat niet gevuld kan worden met alles wat in de winkelstraten te koop is. Of wat je via internet kunt bestellen. Of wat je in dit leven kunt vinden. Wat toch alleen te vullen is, Heer, met uzelf. Want we zijn toch geschapen door u. Gericht op u. Om u te kennen. En in u ons leven te vinden. Geef, Heere, dat gezien Dat dat gevonden mag worden. Wil dat werken met uw Heilige Geest. En dan geef het wij op onze post blijven. Onze gebedspost. Om het zo u steeds weer te vragen. Als ouderen, als leden van uw gemeente. Van uw kerk in Veenendaal. Heren, en zo bidden wij u, ga met ons mee naar huis. En geef wat we nodig hebben in het leven van elke dag. Dat u onze koning bent en dat we u dienen en volgen. Ja, Heren, wil dan voorzien in onze nood. Als er sprake is van ziekte of eenzaamheid of depressiviteit of zorgen. Heren, wil voorzien en geef wat nodig is. Als er verdriet is. Als we een keuze moeten maken. Als we voor vragen staan. Als we worstelen met vragen, met problemen. Heren, help en geef dat we het mogen zien en de weg gewezen krijgen. Nou, zo zegeningen mogen ontvangen, dat we ze tellen, Heren, en u daarvoor danken en eren. Wij bidden u voor de kerk wereldwijd. Wij denken aan de kerk aan Tadzjikistan. Heren, wil uw kerk daar gedenken en wil hen trouw maken, geef dat ze trouw zullen zijn. We denken aan de jongeren daar en vooral ook als de keuze voor Christus kan betekenen afwijzing, vervolging, haat, discriminatie. Ontfermt u zich, Heren, en geef dat de getuige mag worden van u. En geef ook volharding. En dat uw koninkrijk ook daar mag worden uitgebreid. We bidden u voor de kerk daar. We bidden u voor de volkeren. Al die plekken in deze wereld waar oorlog is of waar mensen vluchten moeten of waar angst is, ontfermt u zich. Geef vrede. We denken aan Oekraïne. We denken ook aan Israël. En de Palestijnen ook. Geef, Heren, dat de macht van Hamas gebroken wordt. Zodat ook de Palestijnen weer leven krijgen. En we denken aan uw volk Israël. Gedenk uw volk. Geef vrede, Heren. Zo leggen we het allemaal voor u neer. Wil het verkeerde vergeven, het goede zegenen. En ga met ons mee naar huis de nieuwe week in. En alles wat we tegen gaan komen, Heren, wees met ons. En geef wat we nodig hebben. Dat vragen wij u in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw gave te geven. De Heere zegen u en uw gave. En we zingen daarna lied 117, de versen 3 en 4. 117, ver van de troon der tronen en 's hemels zonneschijn, wilt gij de mensen wonen, der mensen broeder zijn. 3 en 4 van 117. Verheft uw harten tot God. Gaat u heen in vrede. Ontvang en draag met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
U heeft geluisterd naar een kerkdienst vanuit de Nederlands Hervormde Sionskerk, waarin voorging dominee C. Hoek. Centraal in de dienst stond 1 Samuel 8 vers 1, dat het volk een koning wil. Gelezen werd 1 Samuel 8 in zijn geheel en Lucas 1 vers 30 tot 33, waarbij de engel de komst van de Heere Jezus aankondigt bij Maria. In 1 Samuel wil het volk een koning en Israël zal een koning krijgen, maar God gaat zijn eigen weg met hem. Omdat de zonen niet de weg van vader samen wil gaan, wil het volk een koning. Een christelijke opvoeding, volmaakte christelijke opvoeding, bestaat niet. Geloof is geen erfgoed. We blijven afhankelijk van God. We moeten blijven bidden voor onze kinderen als we die mochten ontvangen. En juist in deze adventstijd mogen wij bidden of God in onze harten wil komen en in dat van ons nageslacht, als we die mochten krijgen. Als u van deze dienst een opname wilt ontvangen, dan kunt u die telefonisch bestellen bij Gert van Kruistum op telefoonnummer 0318 517 237. 0318 517 237. Wilt u altijd vermelden de datum, de tijd en de kerkdienst die u wilt ontvangen. U kunt de dienst ook terugluisteren tot 4 weken na datum van uitzenden. En u kunt ook een mail sturen naar info@stilok.nl om de kerkdienst te bestellen. Denkt u er dan ook aan de datum, tijd en naam van de kerkdienst erbij te vermelden in uw mail? We vervolgen nu ons programma Middagzon met het lied Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet?
Thank you.
Ik noemde het aan het begin van de uitzending al. Vandaag is het eerste advent. Daarom kunt u tot 7 uur luisteren naar mooie kerstliederen. Bent u ook zo verwonderd dat heel lang geleden in Bethlehem de heiland werd geboren? Luistert u mee naar het lied Komt verwonderd u in mensen, gevolgd door heel lang geleden in Bethlehem. bent u al op weg naar Bethlehem? Legt u al uw zorgen voor de Heere neer en durft u hem mijn heiland te noemen? Luistert u dan naar het lied Op weg naar Bethlehem en dan hoop ik dat u ook mee kunt zingen met wat lied wat daarna komt. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Ik wil een gedicht voorlezen uit de bundel Een fluit van Riet van E. Eiskes Koger. Erboven staat De Herders. Ze gingen samen door de nacht, ontsteld, verwonderd en verward. De engelenwoorden hun gebracht brandden als fakkels in hun hart. Ze hadden ook geen kind verwacht, geen stal, zo armelijk, zo grauw. Ze hadden aan een vorst gedacht die Israël verlossen zou. Maar als zij bij de kribben staan, legt zich de onrust in hen neer. En voor zij aanstonds verder gaan, buigen zij restloos voor hun Heer. Want hij die door de geest geleid de weg mag vinden naar het kind, vindt onverwacht zichzelf bereid een weg te gaan die hem niet zint. Die knielt bij kribbe en bij kruis, bij het open graf en voor de troon. Maar de eerste stap naar het vaderhuis voert naar de kribbe van Gods Zoon. Kunt u ook wel eens niet slapen? Soms ga ik dan uit bed en kijk naar buiten. Nu is dat te koud, zo midden in de winternacht. Denkt u dan, als u niet kunt slapen, wel eens aan de blijde boodschap die door de engelen werd gebracht? Dat kan ook gerust in de lente of midden in de zomer. Deze boodschap heeft de mens een zicht gegeven op het eeuwige leven. De volgende lieden worden voor u gezongen. De blijde boodschap en midden in de winternacht.
Thank you.
Als je dan 's nachts wel eens naar buiten kijkt, of misschien als u 's avonds in het donker naar huis loopt of fietst en u kijkt omhoog, dan zie je bij een heldere avond 1000 sterren aan de hemel staan. Deze sterren hebben eeuwen geleden ook boven de plek gestaan waar de Heere Jezus werd geboren. Wat kan je dat blij maken? Luistert u naar In een stal in Bethlehem en 1000 sterren aan de hemel.
Duizend sterren aan de hemel, duizend jaren van het licht, dat de Heer steeds weer laat schijnen, als oog op ons gericht. En als het nacht is buiten, kijk dan maar eens omhoog. De Heere God, Hij houdt je in het oog.
Duizend korrels aan het water, zang van de oceaan, als het teken der beweging, dat leven door zal gaan. In stilte en in stormen spoelt het water van de zee. Het zout der aarde voert het met zich mee.
En duizenden verkondigen de liefde van de Heer. Als sterren aan de hemel zingen hem ter eer. Uw liefde zal verzetten bergen der boze macht. Uw licht zal steeds doorbreken.
Duister van de O mijn God, ik zal u prijzen, boven mijn verstand. In mijn zingen steeds verwijzen, naar leven uit uw hand. En woeden stormen in mij, of lijkt het plotseling nacht. Veel groter is uw liefde en uw
We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van Middagzon. Mede namens Dick dank ik u voor het luisteren en we hopen dat de kerkdienst iets heeft toegevoegd voor de week die komen gaat. We hopen dat u volgende week zondag weer luistert om 4:30 naar Middagzon.